Ik heb een mooi thema gekozen. Misschien een beetje een gek thema. En wat nu? Want dat is een beetje het thema waar, denk ik, de discipelen op die Pinksterdag ook wel een beetje mee gezeten hebben in de dagen daarvoor. Pinksterfeest, Shavuot in het Hebreeuws, het wekenfeest. Het feest waarop gevierd wordt en de eerste opbrengst van de tarweoogst in de tempel gebracht werd. En daar zit alweer een mooi beeld in van dat Jezus zelf heeft gezegd, hè, van de graankorrel moet eerst sterven om daar een gigantische oogst uit te krijgen. Nou, Jezus is die graankorrel. En er gaat een hele grote oogst gaat er komen. Nou, een hele andere preek wordt dat, maar die gaan we ook nog wel een keer houden, om weer eens te kijken naar de inhoud van de Joodse feesten, want daar zit ontzettend veel in en heel veel wijst daarin naar Jezus. En zo ook het Pinksterfeest. Als we kijken naar Handelingen, de eerste twee hoofdstukken, dan zien we daar heel veel dingen gebeuren. Je moet je proberen een beetje te verplaatsen in de situatie waarin de discipelen er zijn, hè? Kijk, wij weten het hele verhaal, wij weten wat er allemaal gaat gebeuren, maar die discipelen die stonden er middenin en die hadden nog niet helemaal paraat wat er allemaal zou gaan gebeuren. Natuurlijk, er was al heel veel door Jezus tegen hen verteld, maar toch, ze hadden ze echt zoiets van, en wat nu? En wat nu? Keer op keer hoor je bijna die opmerking van de discipelen. Nou, ze zijn daar bij elkaar en Jezus is erbij en het eerste wat hij doet is zeggen van, jullie moeten in Jeruzalem blijven. Want als jullie in Jeruzalem blijven, ga ik zorgen dat de geest uitgestort wordt. Nou, er is al heel veel door Jezus tegen hen verteld daarover, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze elkaar aankijken en zoiets van, heb jij een idee waar hij het over heeft? Wat gaat er dan gebeuren? Hoe werkt dat dan? Wisten ze niet. Ze moesten dat allemaal nog gaan ontdekken, zeg maar. En hij zegt ook van, het komt allemaal goed. Hè? Want ze stellen op een gegeven moment ook die vraag, hè, over het koninkrijk, want daar waren ze ook continu mee bezig, van Jezus is de koning, de Messias, en ja, wanneer gaat hij nou die Romeinen het land uitknikkeren? Want dat is waar ze op gefocust waren. Wanneer komt nou dat koninkrijk? Jongens, dat komt wel. Laat het maar aan mij over, laat het maar aan de Vader over, en als de tijd daar is, dan komt dat wel. Nou, staan ze weer. Weten ze weer niet wat, en wat nu dan? En dan ineens zien ze Jezus, zien ze omhoog gaan. De wolk in. Kan je je voorstellen, je staat daar. Ongeveer 120 mensen waren daar. Hè? Het was niet alleen de discipelen, ongeveer 120 mensen. En er was Jezus bij. En dan staat hij praten met ze. En hij zegt nog wat. En ineens. Nou, ik denk dat die mondjes allemaal echt tot op de grond toe openvielen. Van, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En dan ineens staan er twee engelen en ze staan nog steeds naar boven te kijken van, waar is die nou? En dan zegt die engelen van, weet je, zoals die heen gegaan is, zo komt die ook terug. Ik denk dat ze gelijk weer gekeken hebben van, komt die al? Want dat was het verlangen wat ze hadden. Hij had ook gezegd van, nou, ga maar terug naar Jeruzalem. Ze waren vlakbij Jeruzalem. Ga terug naar Jeruzalem en wacht daar op de geest. Nou, blijkbaar hadden ze daar een ruimte, ze gingen daar naar terug. Een grote zaal, waar ze met 120 man in zaten. En ja, ze gingen maar bidden. Ik weet niet precies wat ze gebeden hebben, dat staat er verder niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat ze gebeden hebben van, nou, Heer, kom terug, kom terug, kom terug. Want dat had hij gezegd, van, ja, ik ga heen. En ik kom, hè, die engel hadden gezegd van, hij komt op dezelfde manier terug. Dus misschien hebben ze wel eens nu uit het raam gekeken, van, komt hij al? En dan zitten ze daar een poosje te bidden, een paar dagen. En dan, ja, gebeurt er nog niet echt iets. En wat nu? Nou, staat Petrus op van, ja, wacht even, we waren met z'n 12, er zijn er nog 11. Misschien is het handig om die ene plek op te vullen. Nou, dat is misschien wel een goed idee. Gaan ze over bidden, gaan ze mee bezig. En uiteindelijk wordt Matthias aangewezen om die plek van de 12e op te vullen. Nou, was dat weer klaar? Ja, en wat nu? Eigenlijk proef je een beetje bij die discipelen elke keer een stapje en weer een stapje en weer een stapje en elke keer maar weer van, en wat nu? Wat moeten we nu doen? Ja, wachten, maar hoe lang moeten we wachten? En dan ineens gebeurt het. Geluid, wind, vuur, van alles en nog wat gebeurt er. 120 man zijn daar, hè? Dus dat is 2 keer zoveel als wat we hier ongeveer hebben. Er gebeurt van alles. En dan niet even zo van, zoiets, nee, een windvlaag. Nou, je weet wel eens hoe een windvlaag kan zijn, hè? Als je in je tuin zit en er komt ineens zo'n windvlaag van een onweersbui of zo even door je tuin heen, dan de parasol die gaat alle kanten op, de stoelen vallen om, en weet, zoiets. Dat moet je je voorstellen. Want er was enorm veel geluid. Want het volk, wat in Jeruzalem was, kwam op dat geluid af. Hè? Dus het was niet eventjes iets van, en dat was het. Nee, het was massief, het was heftig wat daar gebeurde. En er gebeurde van alles. En ik denk dat ze elkaar ook echt aangekeken hebben van wat is dit allemaal? Ze zagen vlammetjes bij elkaar, hè, boven hun hoofden. En ja, ik probeer me dat voor te stellen, hoe dat dan geweest moet zijn. Hè, wij kijken er van een afstand tegenaan van, ja, dat was de Heilige Geest. Ja, dat weten wij. Maar zij zaten er middenin en ze hadden eerst zoiets van, wat is dit allemaal? En dan gaan ze, waarschijnlijk hebben ze gezongen, ze hebben geloofd, ze hebben geprezen. Ze hoorden elkaar ineens in vreemde talen praten. Van, wat zeg jij nou? Kan je je voorstellen? Uitstorting van de Heilige Geest. Wauw. En dan komen ineens al die mensen. Want Jeruzalem was boordevol met mensen voor het wekenfeest, voor Shavuot. Nee, dan moesten ze offers brengen in de tempel en zo. En een van de 3 hoofdfeesten, dus de mannelijke leden van de families moesten sowieso verplicht naar Jeruzalem. Dus er was ontzettend veel mensen waren er in Jeruzalem. En die kwamen allemaal naar die plek toe waar dat gebeurde. Nou, ga maar na, als er hier in Tiel wat zou gebeuren, sirenes en weet ik wat, toestanden, dan ben je nieuwsgierig, wat ga je doen? Even kijken wat er aan de hand is. Zoiets. En dat gebeurde daar in Jeruzalem ook. En dan gaat die mensen ook van alles en nog wat zeggen. Hè? Die, op een gegeven moment zeggen ze, ja, weet je, zijn een stelletje dronkenlui. Het 3e uur, 9 uur 's ochtends. En dan al dronken. Kan natuurlijk. Hè, maar dat is wat ze zeiden. En anderen zeggen van, ja, weet je, klopt iets niet met hen. Een beetje. En dan staan die discipelen weer. Ja, en wat nu? Wat moeten we nu doen? Nou, dan zien we het karakter van Petrus weer naar voren komen. Die staat op en die zegt van, nou, wacht maar, ik ga wel even wat vertellen. En die gaat voor die groep staan en die gaat uitleggen wat er gebeurd is. Eerst gaat hij alles uitleggen over Jezus. Wie hij is, wat er met hem gebeurd is, dat hij opgestaan is, dat hij teruggegaan is naar de Vader en dat de Heilige Geest is uitgestort. En hij is pittig, hè, in zijn preek. Lees hem maar in Handelingen. Hij is pittig in zijn preek. Hij spreekt de mensen behoorlijk aan van, jullie hebben hem vermoord. Nou, dat zou je maar even gezegd worden in een preek. Van, jullie hebben Jezus vermoord. Hallo. Maar dat zegt hij. Maar uiteindelijk zijn ze zo onder de indruk, dan zeggen ze van, ja, en wat nu? Wat moeten wij doen? Nou, heel simpel. Bekeer je, geloof in Jezus, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Zegt hij in 1 ademtocht. En wat gebeurt er? 3000 man steekt zijn hand op en zegt, ja, wil ik. En die worden gedoopt. Begin van de gemeente van Christus. Begin van het lichaam van Christus. De eerste 3000 mensen die tot geloof komen. Nou, als je dan verder gaat kijken, gaan we allemaal niet doen, maar als je daar door Handelingen heen gaat lezen, en met name ook de eerste 2 hoofdstukken, dan zie je dat er met die mensen ontzettend veel gebeurt. Dan is het niet van, nou ja, gedoopt, klaar en we gaan weer naar huis en dat was het. Nee, ze bleven elkaar opzoeken. Ze waren bezig met onderwijs, ze waren bezig met gebed, ze gingen het avondmaal vieren, ze aten bij elkaar, ze zorgden voor elkaar. Ze waren totaal anders geworden. Er was iets gebeurd met hen. En dat was zo aanstekelijk, dat de mensen daaromheen weer zeiden van, wauw. Dat is een gave club. Wat is het allemaal? Ik wil er eigenlijk ook al bij horen. En dat lezen we ook. Jezus voegt dagelijks toe aan die groep. Dagelijks komen er mensen tot geloof. Dagelijks worden er mensen toegevoegd. En zo gaat de gemeente groeien. En uiteindelijk denk ik dat het zover is gekomen dat de discipelen en al die mensen tot geloof gekomen waren niet meer het idee hadden van, ja, en wat nu? Maar dat ze als vanzelf de volgende stap gingen zetten. Waarom? Omdat ze Gods geest hebben ontvangen en van daaruit weten van wat die volgende stap is. En gehoor gingen geven aan die opdracht die ze hebben gehad van de Heer Jezus. Van, weet je, jullie zijn mijn getuigen en jullie gaan naar Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de aarde. Hebben ze niet over nagedacht van, ja, weet je, hoe gaan we dat theologisch precies allemaal uitvogelen en wie moet er dan gaan en hoe? En ze gingen gewoon. Ze gingen gewoon. En binnen no time groeiden de plekken waar het evangelie gebracht werd, waar het goede nieuws van Jezus gebracht werd, groeide explosief. En binnen enkele jaren was de, zeg maar, de toenmalige wereld daaro was bereikt met het evangelie van Jezus. Je zou het boek van Bram Krollis moeten lezen, Multinational heet dat. Dat gaat over Jezus en over de uitbreiding van het evangelie van in die begintijd, hoe dat gegaan is. Wij denken dat er hier en daar een paar clubjes waren met 10, 15 gelovigen of zo. Nee, er waren duizenden en duizenden volgelingen. Door het hele gebied heen. Zo'n kracht had die boodschap en zo krachtig was Gods geest bezig. En nu wij. We zijn afgelopen weken bezig geweest met dat thema, waarom leef ik hier op aarde? We hebben heel veel over gehoord, we hebben er heel veel over gelezen. We hebben gekeken met elkaar van, wat is nou eigenlijk mijn geestelijke conditie? Mijn geestelijke gezondheid, want daar gaat het uiteindelijk om. En dan kijken we naar vijf doelen. Wie weet die nog? Je bent geschapen om God te aanbidden. Je bent geschapen om op Jezus te lijken. Je bent geschapen om deel te zijn van zijn familie, van zijn gezin. Je bent geschapen om te dienen. En je bent geschapen om dat is de meest lastige, hè? Missie. Getuigen zijn. Vijf doelen waarvoor we geschapen zijn. En ga de Bijbel maar door. Elke keer vind je die vijf dingen terug. Het hoort gewoon bij het volgeling zijn van Jezus. Maar goed, hoe doe je dat dan? Hè? We zijn, heb ik zelf ook wel gehad hoor, geneigd natuurlijk van, daar hebben we zo'n mooi boek. We hebben er nog een werkboekje bij en we hebben een mooie plek in onze boekenkast. En dan zetten we hem in en dat was ziezo. Weer een boek. Klaar. Dat kan. Dat is prima. Het gaat natuurlijk niet om zijn boek, maar het gaat wel om het onderwijs. Als je daarmee met dat boek ook het onderwijs in de kast zet en daar verder niks mee doet, ja, jammer van die weken. Dan heb je geïnvesteerd, je bent ermee bezig geweest, maar dan zet je eigenlijk het onderwijs zet je een beetje aan de kant. Dus het gaat niet om dat boek, maar het gaat wel om het onderwijs. Nou, een paar dingetjes erover. Bijbel lezen, dat is een belangrijke. Als je de Bijbel, dit boek van God, als we dat dicht laten, dan zetten we het eigenlijk ook daarmee een soort van in de boekenkast. En dat is niet de bedoeling. God heeft dit gegeven om dat boek open te hebben en daarin te lezen en daarin te ontdekken. Want hoe meer we hierin lezen, hoe meer we hierin bezig zijn, hoe meer we gaan ontdekken wie hij is en welk doel hij heeft met ons leven. Wat hij precies in en door ons heen wil uitwerken. Dat hebben we ook geleerd, hè? Van het plan wat God voor jou heeft, kan alleen jij invulling aan geven, niet iemand anders. Ik kan niet tegen Jan zeggen van, Jan, wil je mijn plan even regelen? Dan hoef ik daar verder niet over na te denken. Dat gaat niet. Hij moet zijn eigen plan doen en ik moet ook mijn eigen plan doen. Dat is wat God in ons heeft gelegd en hoe God ons wil gaan gebruiken. Dus die Bijbel open. We hebben Gods geest ontvangen om te begrijpen en te leren begrijpen en toe te passen wat we daarin lezen. En misschien heb je zoiets van, ja, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Nou, pak ik toch even dat boek. En als je dan achterin kijkt, daar staan er al die bijbelteksten. Nou, ik weet niet in hoeverre jullie al die bijbelteksten opgezocht hebben. Maar begin daar weer eens mee bijvoorbeeld. Pak die bijbelteksten, lees een paar van die teksten, lees ze in de context en laat God weer opnieuw tot je hart spreken. En laat hem de kans krijgen om datgene te doen in jouw leven wat hij graag wil doen. Maar je kan ook gewoon vooraan beginnen. Je begint in Genesis en je gaat gewoon die bijbel doorlezen. Van begin tot eind. Elke dag een kwartiertje, ben je een jaar door de hele Bijbel heen. Heb je de hele Bijbel gelezen? Dat is echt gaaf hoor, om te doen. Misschien heb je vragen over de Bijbel. Nou, stel ze. Stel ze aan God, stel ze aan elkaar, zodat je met elkaar steeds meer gaat begrijpen van wat die Bijbel inhoudt. Tweede is gebed. Vinden we lastiger. Weet je, toen Caroline net zei van wie heeft er hart voor Tiel, bleef het stil. Ik vind dat lastig. Ik weet niet, ik kan niet in je hart kijken en ik wil ook niet oordelen. Maar als wij hier zitten, als we de Heer kennen, en als er gevraagd worden van hebben we hart voor Tiel, dat Tiel de Heer Jezus gaat leren kennen, dan had er geen hand naar beneden mogen blijven. Weet je, want als ik om me heen kijk, gewoon als een plaats als Tiel, waar zoveel mensen met hun ziel onder hun arm lopen, denken dat ze gelukkig zijn, maar niet gelukkig zijn, omdat ze het proberen in te vullen met van alles en nog wat, maar ze missen het belangrijkste, en dat is Jezus. Ik word er dagelijks mee geconfronteerd, en ik huil er soms letterlijk van. Daar zit ik met tranen in mijn ogen achter mijn computer, om te lezen waar mensen mee bezig zijn. Vandaag las ik nog even een artikeltje op nu.nl. En dat ging over de christelijke feestdagen. Over de nationale feestdagen. Zoals, dat was dan eigenlijk de kop van de titel. De titel van het stuk. Nationale feestdagen. Nou, het Koningsdag genoemd, Bevrijdingsdag en dat soort dagen, weet je wel. Maar ook kerst, Pasen, Pinksteren. En wat moeten we eigenlijk met die dagen? We weten daar niet. Ooit was Nederland een christelijke natie, dus wist iedereen van hoe en wat. Nu weet niemand het meer. Waarom is er nog een tweede Pinksterdag? Waarom is er nog een tweede Paasdag? Waarom is er een tweede Kerstdag? Kunnen we daar niet wat anders voor verzinnen? Er werd bijvoorbeeld het suikerfeest genoemd. En dan denk ik van, ja. En er stonden een paar getalletjes bij. Op dit moment in Nederland, 10% van de bevolking elke week naar een samenkomst. 10% van de Nederlandse bevolking. 30% noemt zich nog kerkelijk. Wat dat dan ook mogen inhouden. In de jaren 60 was dat nog 70-80%. Heb je in de gaten wat er gebeurt? Wij zijn echt een minderheid geworden aan de rand van de maatschappij. En dat doet me zeer. Want dit volk, Nederland, zet dus Jezus meer en meer en meer en meer aan de zijkant. Terwijl juist iedereen zo hard Jezus nodig heeft. En daarin is gebed enorm belangrijk. Als wij niet bidden voor ons land, als wij niet bidden voor onze stad, als we niet bidden voor onze straat. En begrijp me goed hoor, denk nou niet dat ik elke dag op mijn knieën ligt voor Nederland of zo. Zo werkt dat natuurlijk ook weer niet. Maar heeft het je hart om te zien om je heen dat mensen verloren dreigen te gaan? Het is goed om over na te denken. Voor jezelf te kijken van waar sta ik, zeg maar. Want God wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat. En dat kan hij met een knip van zijn vingers kan hij dat regelen. Maar dan gaat hij tegen de eigen vrije wil in van de mensen die hij zelf in die mens heeft geschapen. We hebben allemaal een eigen vrije wil. We kunnen er allemaal zelf een keus in maken. Dus God wil niemand dwingen. God wil niemand dwingen. Maar het is wel zijn hartsverlangen dat iedereen hem gaat leren kennen. En wat heeft hij daarmee gedaan? In de eerste plaats heeft hij Jezus gestuurd. Om in ieder geval de barrière op te ruimen die er was. En daarna heeft hij tegen ons gezegd van, hey, jullie zijn nou Gods geest. Ik wil dat jullie het gaan doen. Ik laat je niet alleen gaan, hè, want ik ga met je mee. Mijn geest in jou. En jullie mogen het gaan doen. Dat is lastig, hè? Want dan hebben we allemaal gelijk plaatjes in ons hoofd van, oké, op straat, op een zeepkist, en dan moet ik gaan staan zingen, of ik moet daar wat gaan vertellen. Nee, dat is een zo bekrompen beeld van getuigen zijn van Jezus. Getuigen zijn van Jezus kunnen we in onze eigen omgeving. Even de buren even op de koffie vragen, babbeltje. Eigen familie, vrienden. En het is lastig hoor. Wij waren gisteravond nog op een verjaardag van een broer van me. En hebben het allemaal wel gezien. Die hoeven het allemaal niet meer. Een hoop geschreeuw, een hoop getoeter. Nou, probeer dan maar eens een serieus gesprek te hebben. Dat lukt niet echt. Maar ik heb er wel biddend gezeten. Ik heb wel gebeden voor die mensen. Van Heer, ze missen zoveel. Ze missen zoveel. Getuigen zijn in je eigen omgeving. Gewoon met de gaven en talenten die je van God hebt gekregen. Het gaat even anders dan ik gedacht had, maar dat geeft niet. Bidden. Bidden is belangrijk daarin. Bidden verandert niet die ander, maar bidden verandert jouw hart. Als jij gaat bidden voor mensen, verandert het jouw hart. Dan ga jij bewogen raken bij datgene waarvoor jij aan het bidden bent. Voor de mensen die je op je hart hebt, voor de stad waarin je leeft. Ik heb ook jaren gedacht, hè, van als ik ga bidden, dan ga ik bidden van Heer, laat u die tot geloof komen en mag die tot geloof komen. En ik was altijd op afstand aan het bidden, zeg maar. Totdat ik meer over gebed ging nadenken, daarmee bezig ging, de Bijbel eens open ging doen, van wat is nou eigenlijk bidden? Nou, bidden is eigenlijk gewoon simpel praten met God, hè? Meer is niet. Wij vinden het ook altijd heel lastig en moeilijk. Maar bidden is gewoon praten met God, net zoals we met elkaar, als we straks bij de koffie staan, we staan met elkaar te praten. Nou, dat is bidden. En God staat erbij. En ik merkte dat doordat ik meer ging nadenken over bidden, dat er iets in mijn hart ging gebeuren. Dat ik bewogen raakte bij datgene waarvoor ik aan het bidden was. Niet meer het technisch bidden, van Heer zegen alle zieke mensen, of dat soort dingen. Goed hoor. Maar het begon mijn hart te raken. En ik denk dat dat is wat we nodig hebben. En dat kunnen we niet vanuit onszelf. Dat is ook weer de gave van Gods geest in ons, die dat bewerkt. Maar krijgt hij de kans om dat te bewerken? Want we kunnen de deur van ons hart op slot houden. Hè? Van ja, ik heb Gods geest ontvangen. Oké, hij is binnen, deur dicht, klaar. En dan gebeurt er gewoon helemaal niks. Maar als je hem de ruimte geeft in jouw leven, de ruimte om te doen wat God graag wil doen, dan gaat hij wel doen hoor. Absoluut. 100% van overtuigd. Genoeg voorbeelden gezien in anderen, in mijn eigen leven. Maar het gaat erom van, heb jij de moed, de vrijmoedigheid om te zeggen van, oké, Heer, hier ben ik. We hebben net gezongen, hè? Vul mij opnieuw. Zeggen en laten gebeuren zijn twee dingen. Het is een mooi lied. Maar als het alleen bij woorden blijft, gebeurt er niets. Maar als je je hart open zegt en, oké, Heer, kom maar. Ik wil meer van u. Dan gaat het gebeuren. Daar ben ik absoluut van overtuigd. En dan gaan er misschien ook dingen gebeuren, net als met die discipelen, dat je elkaar allemaal staat aan te kijken van, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Ik geloof dat die discipelen niet op eigen benen konden blijven staan. Van de aanwezigheid van Gods geest. Er staat niets over geschreven, maar weet je, als Gods geest zo massaal, massief, groots neerdaalt op een groep van 120 mensen. Man. Weet je, de kracht en de macht van God is zo groot. Hij is schepper van hemel en aarde. Er was helemaal niets, alleen God. Nou, dat past al niet binnen ons verstand. En God zegt van, weet je, ik ga gewoon wat maken. En als je dan dat gigantische universum inkijkt, ik weet niet of jullie dat wel eens doen, hè? Via de NASA kan je schitterende foto's zien. En dan is het echt van, wauw. Dan zijn wij nog kleiner dan een speldenknopje. Dan heb ik het over het aardbolletje waarop we rond hobbelen. Wij zijn nog kleiner. Zo gigantisch is die schepping. Als we kijken naar de natuur, hoe mooi dat is. Weet je, ik vind vlinders vind ik prachtige beesten. Als je dat ziet, hoe dat van een rups tot een vlinder wordt, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? En al die kleuren, hoe is het mogelijk? Maar dat is God. En dan Jezus. Die is niet doodgebleven, maar die is opgestaan. De opstandingskracht van God werd geopenbaard in Jezus. Wauw! En zijn geest is precies dezelfde, hè? Dat is niet een, even in alle eerbied gezegd, een slap aftreksel of zo. Van nou ja, dan heb je, jij hebt een stukje, jij hebt een stukje, jij hebt een stukje. En bij elkaar wordt dat misschien een klein beetje God. Nee, je hebt Gods geest ontvangen. Het is zijn geest, totaal, helemaal. Jezus heeft zelf gezegd, ik laat jullie niet als wezen achter. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen, want jullie weten dan niet wat je moet doen. Dan sta je elke dag, en wat nu? En wat nu? Maar ik geef je mijn geest. En dan hoef je dat niet meer te zeggen. En dan kunnen we de wereld aan. Dan zal er niets tussen God en ons inkomen te staan. En dan ben ik ervan overtuigd dat op een gegeven moment mensen in onze eigen omgeving ook zullen zeggen van, weet je, die daar in dat schooltje bij elkaar komen, wauw, dat is een gave club. Heb je wel gehoord wat er allemaal gebeurt? Heb je wel gezien hoe ze bezig zijn? Ik zou er wel bij willen horen. Dan gaat het niet om het baptistenclubje, daar gaat het even niet om. Het is, we zijn gezin van God, het lichaam van Christus. En daar verlang ik naar. En dat heeft mijn hart. En daarvoor zei ik ook in mijn gebed van, en dat bid ik vaker, dat Tiel op zijn kop gaat voor Jezus. Want het is mogelijk. Het is mogelijk. Voor God is niets onmogelijk. En hij heeft ons geen opdracht gegeven die te moeilijk is. Hij heeft niet gezegd van, weet je, jullie moeten mijn getuigen zijn. Maar dat is een pittige klus. Dat ga je niet lukken, maar je moet het toch doen. Nou, het zou wel heel bizar zijn als God zo bezig zou gaan. Hè? God geeft ons opdrachten, God geeft ons dingen te doen die wij aankunnen. Niet vanuit onszelf, maar opnieuw weer met en door de Heilige Geest. We gaan eerst even naar een paar versen uit Johannes kijken. Gewoon om te laten zien, gewoon om God zelf maar te laten spreken van hoe dat werkt met de Heilige Geest. Johannes 14, 14, 15 en 16 zijn wel de drie hoofdstukken waarin Jezus het meeste zegt over de Heilige Geest. Dus wil je weten wie de Heilige Geest is, duik maar in die drie hoofdstukken en ga daar maar eens eventjes in stoeien. Ga daar maar eens even in ontdekken. Ik lees eventjes Johannes 14, vers 16 tot en met 18. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, zegt hij dat, maar natuurlijk uiteindelijk ook tegen ons. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Als je de grondtekst in zou duiken, dat woordje andere trooster, dat woordje andere, dat is letterlijk hetzelfde, een andere van hetzelfde soort. Dus als we nadenken over wie is Gods geest, kijk naar Jezus en je weet het. Simpel, hè? Zo makkelijk legt Jezus het uit. En dan, even kijken, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Met andere woorden, van wij zitten wel eens van, ja, dan raak ik in gesprek met mensen en dan weet ik niet wat ik moet zeggen. Onzin. Hier staat dat, de woorden ga je krijgen. Als jij een keus gemaakt hebt voor Jezus, als je hem toegelaten hebt in je leven, heb je Gods geest ontvangen. En dan zegt God van, weet je, omdat jij Gods, mijn geest hebt ontvangen, ga ik jou alle woorden geven die je nodig hebt. En in gesprekken, misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt, in gesprekken dan kom je dat ineens soms tot ontdekking. Of als je er achteraf eens even over nadenkt van, wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd? Ja, dat is Gods geest. Die heeft jou de woorden gegeven. Soms herinneren anderen mij eraan van, ja, toen en toen heb je dat tegen mij gezegd. Dan sta ik heel goed na te denken. Ja, weet ik niet meer. Heb ik dat gezegd? Ja, dat heb jij gezegd. Wauw. En dat is Gods geest. Wij hoeven niet bang te zijn van, ja, oh help, nou weet ik niet wat ik moet zeggen tegen mensen. Nee, hij heeft het beloofd en hij gaat het doen. Nou, hoofdstuk 15 slaan we even over. Dat is een hoofdstuk dat gaat over de wijnstok en de ranken, het blijven in Jezus, over het gebod van de liefde, over de haat die de wereld op een gegeven moment zal hebben ten opzichte van ons. En dat zien we aan alle kanten gebeuren. Gaan we naar hoofdstuk 16, ook even een paar versen. Vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Als ze Jezus vastgehouden hadden, die discipelen, hadden we nooit de geest kunnen ontvangen. Hij zegt van, ja, ik moet wel gaan, want anders kan ik niet dat geven wat ik graag wil geven. Jezus kon eigenlijk maar op één plek tegelijk zijn. Hij was of hier, of daar. De geest is overal. We zitten hier nu even bij elkaar, maar als we straks weer uitwaaieren, dan is het niet zo dat de geest of hier achterblijft, of maar met één of twee van ons meegaan, of wat ook. Overal waar wij gaan, daar is de geest ook. Nooit als wees achtergelaten. Hij is erbij. En even kijken. En dan zeggen van, ja, weet je, het is zo moeilijk om mensen te overtuigen. Ja, dat is ook zo. Dat is onze taak ook niet. Wij hoeven niet te overtuigen. Het enige wat wij te doen hebben is getuigen. Dat over moet je overlaten aan God. En dat staat ook in datzelfde gedeelte. Johannes 16, vanaf vers 8. En dan denken we vaak hè, van dat God bezig is alleen maar met de christenen. Hè? Met degenen die God kennen. Maar even goed lezen. Vanaf vers 8. En als die, dat is dus de Heilige Geest, gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Wist je dat al die 40.000 mensen hier in Tiel, dat God daarmee bezig is? Geen één uitgezonderd. Mensen kunnen wel hun hart sluiten voor het werk van God. Maar God is met een ieder bezig. Dat staat hier. Hij is bezig om de wereld te overtuigen van het eerste belangrijkste. Het feit dat ze Jezus niet kennen. Mensen hoeven maar de deur een kiertje open te zetten. En dan gaat van alles gebeuren. Dat moet ons ook een stuk ontspanning geven. Van als je met mensen in gesprek raakt, van ik weet al lang dat God met hem bezig is. Ik ga hem niks nieuws vertellen. Ja, misschien denkt hij dat hij nieuws, iets nieuws te horen krijgt. Maar God is al met hem bezig. Gaaf toch? Je hoeft alleen maar aan te sluiten bij datgene wat God al aan het doen is. Prachtig. Ik zou nog heel veel willen zeggen. Dat ga ik niet doen. Maar denk er eens over na. Denk er eens over na hoe jij getuige kunt zijn in je eigen omgeving. Hoe jij zichtbaar kunt zijn voor de mensen in jouw omgeving. Hoe jij Jezus kan laten zien. Ik kwam een mooie quote tegen van John Stott. Dat is een theoloog, een schrijver. Een aantal jaren geleden is hij overleden. was een geestelijke in de Anglicaanse kerk, heeft heel veel boeken geschreven. En die zegt, zeg je van jezelf dat je christen bent, dan moet je op Christus lijken. En dan denk ik van ja, waarheid is een koe. Als jij zegt dat je christen bent, christen lijken op, dan moeten mensen dus tegen jou kunnen zeggen van, hé, jij lijkt op Jezus. Dat is het. Zo simpel. En nogmaals, betekent niet dat we met z'n allen op straat moeten staan en van alles moeten gaan roepen en weet ik het allemaal, maar iedereen kan bijdragen. Als ik denk aan de braderie die we over 2 weken gaan hebben, dan zijn er een aantal mensen die, nou ja, die hebben daar gaven in, of weet ik hoe je dat moet noemen, maar die hebben het op hun hart om daar te gaan staan. Om te gaan praten met mensen. En dat vind ik niet makkelijk hoor. Je moet niet denken dat we al de doek heffen of zo. Ik vind het ook niet makkelijk. Maar ik ga het wel doen. En ik weet zeker dat als ik uiteindelijk die gesprekken heb, dat het gewoon hartstikke leuk is. Maar dat hoeven we niet allemaal te doen. Je kan ook meehelpen door er te zijn en te bidden voor mensen. Gewoon op een afstandje. En als je ziet dat een paar van ons staan te praten met iemand, bid daarvoor. Bid op de uitwerking van Gods geest. Het huis van Sarië is een beetje uitvalsbasis. Ga daar zitten en bid met elkaar. Voor datgene wat er gebeurt op de braderie. Zorg voor broodjes en drinken voor de mensen die daar bezig zijn. Om op die manier praktisch te ondersteunen. En je bijdrage te leveren. We willen de mensen waar we mee in gesprek zijn koffie schenken. Nou, al schenk je alleen een bakje koffie in. Prima. Al die dingen helpen om uiteindelijk Jezus kenbaar te maken aan de mensen die er allemaal rondlopen. En er lopen er enorm veel rond straks. En een heleboel die hem niet kennen. En al die mensen heeft God op het oog. Nou, denk erover na en kijk wat je ermee kan. En als je zegt van, nou, ik wil wel dit of ik wil wel dat. Meld het bij Sari, bij Danielle of bij mij. En dan weten we dat. En dan gaat het een geweldig feest worden. En dan gaan we heel veel mensen bereiken met dat prachtige nieuws van Jezus. Laten we een moment stil worden om gewoon zelf maar even met misschien met God te stoeien. Misschien moet dat wel, dat kan. Of misschien wil je gewoon stil zijn. Of misschien wil je in je hart wat tegen hem zeggen. Kan allemaal. Bij God is wat dat betreft alles mogelijk. Dus laten we een moment stil worden. Vader, wat is het mooi om te weten dat we niet alleen in deze wereld staan, maar dat u uw geest aan ons hebt gegeven. En dat voelen we misschien niet altijd zo, dat ervaren we misschien niet altijd zo. Maar Heer, het is wel een waarheid, omdat het in uw woord staat. En ik bid, Vader, dat we de vrijmoedigheid hebben en de moed hebben om onszelf open te stellen voor datgene wat u wilt doen. Vader, ik bid dat ons toe. Want we hebben het zo nodig, Heer. Als we kijken naar deze wereld waar zoveel aan de hand is. Waar het ene is nog niet voorbij of het andere begint alweer. Het is bizar wat er op dit moment allemaal gebeurt. Vader, en dat geeft ook signalen. Signalen dat u heel snel gaat komen. En ik bid, Heer, dat u ons de tijd en de gelegenheid en de kansen geeft om nog zoveel mogelijk mensen te vertellen over wie u bent. Geef ons de woorden. Heer, u hebt het beloofd. We hebben het net gelezen. En ik wil gewoon op deze belofte staan, Vader. Dat als we in gesprek komen met mensen, dat u inderdaad ook die woorden gaat geven. Omdat u het beloofd hebt. En omdat u een God van waarheid bent. U bent niet een God die ons met een kluitje in het riet stuurt. Dank u, Heer, voor uw grootheid, uw almacht, uw scheppingskracht, uw opstandingskracht, uw liefde, uw genade. Vader God, u bent zo ontzettend veel. We kunnen dat niet in woorden samenvatten. En Vader, we bidden op dit moment opnieuw weer voor deze stad. Heer, een heel klein plekje op deze grote wereld. En een nog kleiner plekje in dat gigantische heelal. Maar u hebt ons hier geplaatst. U hebt ons hier samengebracht. U hebt ons hier een woning gegeven. Zowel voor onszelf als gezin, als gemeente. Vader, en ik bid en ik smeek, Heer, dat u harten van mensen raakt. En dat we straks, als we ook op die braderie staan, dat we geweldige gesprekken kunnen hebben. Dat we de mensen eruit mogen filteren, zeg maar, die helemaal openstaan voor datgene wat ze van u kunnen en zullen ontvangen. Vader, dat we een feest mogen vieren, omdat mensen hun knieën buigen voor u. Vader, geef ons wijsheid en inzicht. Heer, en daar wil ik gewoon opnieuw weer zeggen. Niet ik, niet wij, maar u. Heer, dat u tot uw doel kunt komen met een ieder van ons. En dat plan wat u met een ieder van ons hebt, dat tot uitwerking kan komen. Vader, we loven u, we prijzen u voor datgene wat u voor ons hebt gedaan. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.